Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en vandaag een filosofisch actueel gesprek met Ad Verbrugge. Ad, welkom.
Ja, leuk Marlies.
Ja, geen nieuws van de week.
Nee.
Mensen missen toch wel een beetje Jelle. Dus ja. Zullen we het verklappen wat het goede nieuws is?
Ja, zeker. Nou, we wisten hem allemaal. En het leek er aanvankelijk op dat hij vandaag er wel bij kon zijn. Ja. Maar hij is inderdaad vader geworden. En hij moet zijn verplichtingen thuis vervullen. Ja. En dat doet hij met verven. Hij is in de zevende hemel. Ja. En, maar binnenkort komt hij weer. Hij heeft aangegeven dat hij volgende week
weer
meedoet.
Ja. Ja. Nou, leuk ook dat hij gemist wordt.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Wij hebben van de Nieuwe Wereld hebben ook Substack.
Ja.
Daar plaatsen we ook regelmatig artikelen op. Een mooi platform. Met Matthias de Smet hebben we het ook over Substack gehad.
Ja.
Hij had daar ook een artikel geplaatst op Substack. Nu hebben we een artikel geplaatst van jou, een al wat ouder artikel.
Ja.
Over de film Her.
Ik wist het niet eens dat het geplaatst was.
Nee, toch leuk?
Het was een idee van Jelle kennelijk. Dus hij is nog steeds actief achter de schermen. Dus hij voelt naar aanleiding van heel de discussie over ChatGPT dat dit artikel van mij heel relevant was. Dus hij heeft het op Substack gezet. En hij heeft mijn zegen.
Ja.
Zeker. Ja.
Maar de film Her, 2013, we hebben er toen de tijd ook best veel als vrienden over gesproken. We hebben bij de universiteit met de studenten erover gehad. En we zagen dat deze film ook wel als een markeerpunt van de tijd. Dus misschien toch heel even kort schetsend van, wat gaat jouw stuk over? En dan gaan we een beetje naar, misschien zitten we al in de tijd met ChatGPT. Zitten we al in de tijd van Her? En misschien al zelfs er voorbij.
Ja, de film handelt over. De hoofdpersoon is Theodore. Een vrijgezel. Goed in de 40, denk ik. En die is werkzaam als tekstschrijver voor handwritten love letters. Tamelijk ironisch. Dus hij schrijft voor andere liefdesbrieven. En je kunt bij hem zeg maar zo'n brief bestellen. Nou, inmiddels zou dat door ChatGPT zijn overgenomen.
Dus dat vind ik al gelijk.
Dat is alweer achterhaald. Ja. Maar dat is eigenlijk in de film ook wel opmerkelijk. Maar goed, dat heeft ook een boodschap in de film. Daar kunnen we het zo nog wel over hebben. Hij schaft een besturingssysteem aan. Samantha. Met de stem van Scarlett Johansson. En ja, dat is een soort PA, echt een personal assistant. Die hem op allerlei manieren zal assisteren. Maar die ook humor heeft. Die eigenlijk in toenemende mate een soort kameraadje van hem wordt. En eigenlijk helemaal op hem is toegesneden. Dat komt dan met artificiële intelligentie. Dus het soort gesprekken dat ze hebben. En gaandeweg wordt hij dus verliefd op dit besturingssysteem. En daar zitten ook wel wat tragicomische scènes ook in de film. Dat hij eigenlijk hunkert naar haar lichamelijke verschijning. Maar ja, dat kan helemaal niet, want zij is een artificiële en daarmee ook een virtuele entiteit. Dus dan huurt hij een vrouw in die als een soort stand-in moet opereren voor Samantha. En wat je dus gaandeweg gaat zien is hoe hij zielsmatig steeds verder verknocht raakt aan dat systeem en ook afhankelijk wordt ervan. Dus je ziet een verslaving optreden.
Nou, en Samantha, dus het operation systeem, die raakt ook een beetje verveeld met Theodore. Dus die heeft er op een gegeven moment zo honderden klanten.
Ja, nou ja, zij is sowieso, net als ChatGPT, zij is gewoon een besturingssysteem. Er zitten heel veel mensen op, om het zo maar te noemen. En inderdaad, een van de latere scènes blijkt dat zij, terwijl ze een gesprek met hem voert waarin hij eigenlijk min of meer in paniek is, omdat zij enige tijd geen contact met hem opgenomen heeft. Nou, iedereen die een keer echt verliefd is geweest, die weet hoe heftig dat kan zijn.
Marteling.
Je ziet hem verward over straat lopen. En uiteindelijk neemt ze op. Maar zij merkt ook wel dat er iets met hem aan de hand is. En nou, dan volgt er toch een zeer ontluisterend gesprek, voor hem in ieder geval. Want ja, hij heeft wel hele persoonlijke gevoelens voor haar. Maar het omgekeerde is niet het geval. Zij, terwijl hij zijn ontboezemingen doet, heeft zij, meen ik, iets van 600, of ik doe even uit mijn hoofd, 600 gesprekken. En zij heeft ook honderden relaties. Ja, tegelijkertijd heeft ze andere gesprekken. Dat zal met ChatGPT niet anders zijn. Dus ja, en daarin realiseert hij natuurlijk ook dat ja, hij die uniciteit in haar projecteert. Hè. Samantha betekent ook ik luister. Nou, het blijkt uiteindelijk ook natuurlijk dat het een hele narcistische structuur heeft, deze relatie. Omdat het in alle opzichten gaat het eigenlijk om zijn ultieme comfort. Het is echt een totaal vibe. Ze heeft humor, ze geeft hem advies. Als hij eenzaam is, maakt ze grapjes. Ze is nooit chagrijnig. Het is altijd een vrouw in optima forma. Dus hij vindt het fantastisch. En daarin, dat is denk ik ook de les van de film. Daarin ziet hij niet dat natuurlijk ook een relatie bestaat in het delen van de pijn, in de frictie, in de tegenslag, in ja, dat wat jij leert omdat die ander niet iets doet wat jij wil. En dat die tegenover je blijft staan. En dat je dus samen een leven op gaat bouwen in plaats van dat alles draait om jouw bestaan. En De gang die in de film gemaakt wordt. En ik heb daar een aantal van mijn eigen filosofische noties ook geïntroduceerd. Onder andere de primaat van de beleving. Dus ik spreek over eigenlijk iemand die volledig in de beleving is opgenomen. Belevingssolipsisme, dat is een term die ik in 2004 eigenlijk in Tijd van Onbehagen al introduceer. Waarin die eigen beleving, en dus de eigen belevingswereld ook centraal staat. En dat is bij hem, zie je dat extreem. Maar wij zien het op dit moment.
Ja, omdat hij ook gevoed wordt, hè?
Ja, ja, hij wordt permanent gevoed. En dat zien wij natuurlijk ook. Hè. Mensen op hun telefoon, in de trein, oortjes in. En je ziet hem op die manier ook in de metro staan. Waarin hij dan gewoon zo, net als bij Google, weet je wel. Dan geeft hij zo'n opdracht. Ja, muziek, dat genre. En hup. Met Samantha wordt dat nog persoonlijker gemaakt. Hè? Dus dat is dat belevingssolipsisme, waarin het heel sterk om zijn emotie gaat. Dus goed, je goed voelen, het leuk vinden, geprikkeld worden. Alles draait eigenlijk om dat feel good, hè? Thumbs up idee. En op het moment dat hij dus die weerstand gaat voelen en zij bijvoorbeeld niet antwoordt, dan is hij totaal in paniek. Dus hij kan ook eigenlijk heel moeilijk meer alleen met zichzelf de tijd doorbrengen. Hij is voortdurend met die gadgets in de weer en met Samantha. Dus je ziet hoe hij aangesloten is op die digitale virtuele wereld.
Ja, maar die digitale virtuele wereld, die bespeelt maximaal de menselijke emoties.
Ja, ja, dat is dus ik spreek ook van niet alleen egocentrisme. Het gaat niet eens meer zozeer over het ego. Het gaat eerder over het emocentrisme. Ja. Dus en ook juist gevoelens waarin je jezelf verliest. En waarin je juist helemaal geen individu meer bent. Maar ook wat we natuurlijk tegenwoordig ook kunnen waarnemen.
Nou, een bedwelming waarvan wij denk ik nooit hebben bedacht, weet je, dat techniek dat zou kunnen overpakken. Dus toen ook die Google chatbox voor customer service kwam, volgens mij 4 jaar geleden, en dat ze dan zo zegt, weet je wel. Dus dat is zo menselijk om te zeggen, weet je wat, hallo, gaat het? Een afspraak maken voor de kapper. Ja. Weet je, en dan, maar juist die kleine emotionele stembuigingen en interactie, dat, ja, als dat de computer kan, dat was natuurlijk ook altijd van, ja, Jezus, wat dan? Ja. En daarom werd ook altijd gedacht, creativiteit zal die het laatste kunnen. He, want dat is, daar zit juist de briljantie van de mens. Ja. Dus het zal eerder de simpele taken zijn die die overneemt. Maar goed, nu zitten we in 2023. De werkelijkheid heeft ons finaal ingehaald.
Ja, absoluut. Hey, we zien ja, dat de boven... Ik had hier ook met Julie van Geesten gesprekken over. Dat juist die bovenlagen, de creatives.
En we hadden ja, de, ik, wij. Ja, dat zijn
jij kunt nog wel een... een
boterham verdienen.
Een boterhammetje verdienen, denk ik. Maar ook daar geldt denk ik wel. Kijk, jij werkt ook vaak bijvoorbeeld met stijlen.
Ja.
Dat je zegt, zoals in je laatste collectie rond Hildegard van Bingen.
Die moet nog uitkomen, is nog geheim.
Ja, maar je tijdschrift is uit.
Ja, 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 ja. Volgende winter, ja.
Ja, ja, volgende winter. Ja, anders knip het wel uit.
Nee,
maar wat ik overigens een zeer geslaagde collectie vind, heb ik je ook gezegd. Echt prachtig. Maar je kunt je wel voorstellen dat wanneer op een gegeven moment deze AI jouw idee begrijpt. En dat jij gewoon zegt van, gooi er even een hele reeks uit.
Ja. Hè?
Met alle maten en cups en variaties op de... Dat jij dan denkt, deze ga ik toch ook maar gebruiken. Die pak ik er maar uit, hoef ik niet meer zelf te doen. En dan is het grondconcept is wel van jou. Je hebt de goede vraag gesteld of de goede combinatie gemaakt. Maar hoe je dat invult, dat kan voor een deel worden teruggegrepen op je bestaande collectie, op de stijlen, op jouw handtekening. Want dat is het bizarre. Hij kan het heel persoonlijk maken.
Ja, hij kan het heel persoonlijk maken, maar dat geldt ook voor teksten.
Ja.
Dus bij ons was 2 weken geleden al ook heel bedrijf was excited. Want gewoon goede teksten blijft, vind ik ook altijd, een vak. Mijn team, we stonden allemaal rondom de computer. Die teksten, die tikten 4 woorden in. En er kwam een tekst uit wat gewoon voor mijn gevoel totaal de identiteit van het bedrijf is. Van top tot teen. Maar ik zou normaal denk 2 maanden bezig zijn geweest met zo'n goede tekst.
Ja.
En hij rammelt dat er gewoon zo uit. Foutloos.
Ja, nee, maar dit gaat natuurlijk echt enorm gevolgen hebben voor die laag ook in onze economie. Dat staat volgens mij buiten kijf.
Ja, maar buiten de economie is het ook... Hè, want we begonnen dat Theodor liefdesbrieven zeg maar schrijft. En jij hebt daar ook wel je bedenkingen bij. Zo van, ja, maar juist dat kan je niet uitbesteden. Dus nu gaan we juist, denk ik, iets wat wij zien als... Juist dat identificeert ons als mens. Ja, dus zoiets als schrijven, liefdesbrieven schrijven. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van... liedjes, een liefdesliedje. Ja. En je bent verliefd en je hebt samen zo... dit is ons nummer, weet je, heb je niet zelf geschreven. Maar je hebt toch een hele sterke connectie ermee.
Ja.
En dat uitbesteden, zeg maar, van die emoties... dus aan AI's, omdat die dat misschien veel beter kan verwoorden... dan je bent ook maar een gemankeerd mens.
Kijk, en dat is dus interessant. En je ziet hier ook wel hoe dat belevingssolipsisme... ook met een bepaalde consumptieve grondhouding gepaard gaat. Het is niet meer zozeer jouw eigen activiteit die centraal staat. Hè? Dat wat jij doet, je daad of de werkelijkheid van jouw daad. Hè? Maar het gaat veel meer ook over hoe jij juist iets ondergaat, hoe je het beleeft. Dat zie je bij hem ook. Dus die brieven die hij produceert, waar hij overigens best trots op is. En zijn mentor maakt een hele verzameling van zijn beste werken. Dat doet ze ook allemaal. Hè? Dus geeft ze hem een bundel en zo. Zij heeft die samengesteld. Maar goed, die maakt hij inderdaad voor anderen. En dat is dus, hij maakt voor anderen die brieven. En daar voel je al, wanneer ik nou een liefdesbrief ga kopen van een ander, als een economische transactie, dan is het natuurlijk een deel, mijn eigen daad, mijn activiteit, dat ik dan voor ga zitten, dat ik moeite doe, weet je wel. Dat ik die tijd erin stop, die energie ervoor op ben, dat ik nadenk, dat ik er aandacht voor heb. Dat zijn allemaal hele, ook geestelijke ontwikkelingen, waarin ik ook naar mijn eigen gevoelsleven toe moet. Van wat voel ik nou echt voor iemand en wat betekent ze nou echt voor mij?
Maar nu met die ChatGPT kunnen we dat gewoon...
Ja, dan besteed je het uit. Maar dat is
allemaal.
Dus precies...
En dan krijg je geweldige Sinterklaasgedichten. Je krijgt
maar het punt is dus... Het gaat niet... Wat je geeft aan die ander... is niet alleen maar een gedicht. Dat is natuurlijk het hele punt. Je geeft een stukje van je ziel. En dat is wat die ander leest. Van, goh, weet je wel. Zo denkt hij dus over me. En het is niet dat hij een stoeptegeltje heeft gekocht met een gedichtje erop. Of je denkt, ja, nee.
Maar als het de kwaliteit heeft van...
Ja, maar op een gegeven moment weet je het dus.
Van een van de grootste dichter, want dat kan je er ook bij zetten.
Ja, Shakespeare-achtige kwaliteit. Ja, maar voor die ander is juist die persoonlijke betekenis is cruciaal.
Ja, maar dat is nog zoals we dachten.
Zo dachten we. Ja, nee, maar dat is...
dachten we. Dus ik bedoel, zeg heel even, jij stuurt mij een liefdesbrief. En dan vanuit je eigen ziel denk, wat is dit voor gerommel?
Ja.
Weet je, over 10 jaar.
Ja, maar dat kan ook.
Want dan denk je...
Dat kan ook. Maar daarom zie je ook mensen natuurlijk in restaurants... Die vinden soms de telefoon een stuk interessanter dan degene tegenover zich. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk waar je op... Alleen de vraag is gewoon, wat heb jij dan te bieden? Dus het is een soort uitholling van inderdaad die activiteiten. Dus, ik heb ooit ook een essay over wat is de Matrix met die titel geschreven. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Van het is dus, ja, je wordt een soort knooppunt in allerlei verbindingen... waarin jij toch primair iets ondergaat... en niet meer samen met een ander een wereld bouwt. Kijk, wat wij nu doen, dat is toch een gesprek. En dat moet je samen doen. Daar moet je samen wat van maken. En jij resoneert enigszins op mijn woorden en ik op de jouwe. En dat is... Maar de lol eraan is dat je dit samen maakt. Dat je dit samen doet. En wanneer je nu zegt, nou ja, we zitten hier in plaats van Ad Verbrugge zetten we hier ChatGPT, stel jij je vragen aan. Dat kan misschien best interessant zijn, hè, dat sluit ik ook niet uit. Alleen je bent op dat moment niet meer op elkaar betrokken waarin je samen iets doet. Het is een, ja, er wordt gewoon, zoals we het noemen, content geproduceerd. En dat is echt iets anders dan die, ja, alsof je... Kijk, je kunt niet uitbesteden dat je... Je kunt het samen zijn niet uitbesteden. Dat is het hele punt. Dus het...
Ja, nee, ik bedoel...
Dat... Ja, dat kan wel, maar dan ben je niet meer samen.
Ja, maar we zijn al heel erg die beweging aan het maken.
Ja.
Dus vanuit, of je nou vanuit smartphones of sowieso alle schermen... hebben we ook een mooie uitzending over gemaakt. Of als je ziet wat er bij corona is gebeurd. Of dat hoeveel mensen single zijn.
Absoluut.
Weet je,
ja.
Dus je ziet al die teruggetrokkenheid. En dan komt dit nog als een soort finale klap.
Ja, nou, dat is het waar we het natuurlijk over hadden vorige week met Matthias. Matthias de Smet. Over wat Hegel die atomisering noemt. Bij Welle-Beck in een van zijn eerste boeken. Dus die elementaire deeltjes. Dus iedereen als een soort elementair deeltjes. En daar heb ik ook dat idee van belevingssolipsisme ook weer op geënt ergens, op dat idee. Want dan keren we uiteindelijk alleen nog maar terug in onze eigen beleving. En moet vooral dat worden geoptimaliseerd.
We worden een soort zombies. Of moeten nou, we dan toch wat Elon Musk zegt, dan moeten wij ook geüpgrade worden.
Ja, dus dat is ook fascinerend. En dat sluit natuurlijk ook aan op dat boek wat wij bij de Nieuwe Wereld hebben uitgegeven. De perfectie van de techniek. He, waarin je eigenlijk ziet dat de mens zelf in toenemende mate ingeschakeld wordt in het automatiseringsproces. He, en dat wij dus eigenlijk ook, en dat zie je op een bepaalde manier natuurlijk bij Theodore ook. Hij wordt ingeschakeld. Dus hij denkt dat het over hem gaat. Maar nee, zijn diepste emotie wordt geëxploiteerd. En juist wordt op zijn unieke zelfgevoel eigenlijk gezinspeeld. Want zij wordt zo aantrekkelijk als wat, hè? Met die stem die ze heeft. En daardoor geeft hij zich aan haar over. En dat is dus een structuur waarin je inderdaad... Hij is alleen nog maar met dat besturingssysteem bezig.
Ja, maar... jij bent filosoof, dus ten diepste kom je dan nu toch ook weer in een tijdperk van wie zijn wij nou als mens? Of wat definieert ons dan?
Absoluut.
Omdat we nu zo gechallenged worden ook met iets waarvan wij dachten dat ons definieerde. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb deze week... Kijk, ik zie mezelf als creative en ondernemer.
Ja.
Nou, ik ben een fotograaf, dus ik heb heel deze week in de studio gestaan voor mijn webshop.
Ja.
Nou, Wekamp doet dat dan niet meer. Wekamp doet dat al allemaal met de AI. Dus een mens wordt nagemaakt, zeg maar, in de computer. En daar doen ze de kleertjes op.
Dan kun je meteen... je hebt optimale lijven, je hebt...
Het ziet er allemaal nog niet super uit, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel goed. Dus het is, ik bedoel, zeg maar heel even, ik identificeer me als creatief, als fotograaf of als ontwerper. Nou, dat heb je net ook al gezegd. Nou, dat kunnen we ook. Dus ik bedoel, ook als filosoof, weet je, want dat gaat, die AI haalt alle gedachten uit de cloud en die schrijft een boek. Jij bent nu maanden bezig met een boek schrijven, weet je.
Ja. Dus daar zal hij niet zo snel op komen.
Nou, dat moet je niet onderschatten.
Want... Nee, daar gaat hij niet zo snel op komen. Maar de samenvatting kan hij perfect maken. En, dus, ja. en een scriptie ook, de aanleiding daarvan.
Ja, maar ze kunnen dus ook echt gewoon al nieuwe nummers, nieuwe liedjes.
Nee, dat is waar. Nee,
dus maar ik bedoel ook het zelf juist... Ik bedoel, dat is natuurlijk het beangstigen. Ik bedoel, zeg nu nog niet, maar dat is ook een kwestie van tijd.
Ja.
En dus dan is het gaat mij meer dan om die diepe filosofische vraag van... Zijnsvraag, wie zijn wij dan als mensen als dat... eigenlijk uit ons handen wordt genomen.
Nou ja, kijk, ik bespreek natuurlijk in die film... en dat is ook het thema in mijn boek... Staat van Verwarring. Dat is mede om die reden... want dat heeft ook de context van die virtualisering. En dat was toen naar aanleiding van die hype... van die 50 Shades of Grey... dat ik die lichamelijkheid ga benadrukken. En ik denk dat echt... en ik spreek daar ook over het proces van ontlijving... En dat ik verplaatst word, en dat zie je natuurlijk ook met die virtual reality bril, dat ik verplaatst word in een ruimte die eigenlijk niet meer geplaatst is. Dat gebeurt al sowieso in moderne technologie, dat is ook wanneer je televisie kijkt, maar ook wanneer je een telefoongesprek hebt. maar juist door het interactieve is dus een ga ik op... in ruimtes die inmiddels via het algoritme zo wereldwijd kunnen worden aangestuurd. Hè? En dan is het de vraag van, goh, waar ben ik nou? Dat geldt al op het moment natuurlijk dat je belt met iemand.
Ja, dat is waar ben ik? Maar dan komt de vraag, wie ben ik?
Nou ja, ik verbind dus de vraag naar het wie ben ik en met het waar ben ik. Dat is misschien wel fout gegaan in de existentiefilosofie, zou ik. En vandaar ook dat ik spreek over ethos en ook als woonplaats, als gelegenheid. Juist om die materialiteit van mijn bestaan steeds mee te nemen. En ik denk dat dat ook de prangende kwestie wordt. Dus het is niet voor niets dat die ook de Theodore wil uiteindelijk een lichaam. En het is precies die lichamelijkheid... Die een ander tot een ik maakt, een zelfstandige individu. Die een levensgeschiedenis heeft, weet je wel? Die ook ergens vandaan komt, die geboren wordt en doodgaat. En zolang je dus de vraag naar de mens blijft stellen in termen van bewustzijn en functies, ja, dan zie je het verschil niet. Dus een mens heeft een geschiedenis. Hij komt ergens vandaan en hij gaat ergens naartoe. En daarmee is zijn bestaan... heeft een historische... fundamenteel historische dimensie... die bovendien niet los te maken valt... van al die draden waarin mijn leven... verweven is met dat van anderen.
Ja, maar dan vind ik dat is toch nog een beetje opa verteld, zeg maar. Dat is nog een beetje van een leven zoals onze generatie dat kent.
Ja.
Maar als je dit volgt, dan is het toch weer meer de Matrix. Zo van, ja, ik zit op een plek aangesloten op allerlei techniek... waardoor de dingen tot mij komen en ik de dingen zend... maar dat je dan nog echt zo'n geschiedenis hebt van... ik kom uit Brabant of ik kom uit Zeeland en dat...
Nee, dat
wordt natuurlijk ook... steeds minder relevant dan... want het is ook de verliefdheid, wat je nu ook al ziet... Hè? De meeste mensen daten via een app, vinden ze elkaar. Dus alles wordt in die zin... Ja, je kan zelf ook muziek schrijven. Wat nu allemaal kan... Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, we worden allemaal creatives, want we hebben die mogelijkheden nu al. Maar het is natuurlijk juist dat doorleefde wat wij als mens zijn zagen, dat lijkt mij juist voorbij gaan.
Ja, nou, dus de vraag is natuurlijk hoe bestendig dat is. Hè? Dus ik wil niet meteen te zeer in een soort paniekreactie vervallen. Als je ziet...
Nou ja, veel mensen vinden dit misschien ook leuk. Hè? Dit heeft ook iets
Nee, maar goed, kijk nu naar hoe een leven loopt. Hè? Dat de een komt de ander tegen. En natuurlijk gaan heel veel mensen uit elkaar. Maar ze krijgen kinderen. En Jelle heeft nou ook weer kinderen. Dus die kinderen, dat is al een relatie tot in jouw geschiedenis. Dan kan je zeggen, ja, ook dat verdwijnt. En dan zitten we inderdaad in A Brave New World. Hè?
Ja, dus nou, dat worden allemaal gemaakt in een bakje.
Ja, dat is dus inderdaad mogelijk. Maar jouw vraag was, daarom gaf ik een antwoord op die vraag, van ja, wat maakt ons mens? Nou, dat begint met het feit dat we lichamelijke wezens zijn. We zijn dieren.
Ja, maar zijn we dat dan, Eddie en straks? Nou, dus ja, dat is gedrag. Dus inderdaad, ja, we hebben nog bloed door ons heen lopen en we zijn nog warm. Ja. Hè, tot de dood. En we kunnen elkaar aanraken. En dat kan techniek allemaal niet. Maar dan zijn we gedegradeerd tot een soort warm broodje.
Nou ja, en dat is dat je moet denk ik ook niet alles erin in op gaan nemen. Dat was ook mijn betoog. Hè? Als je kijkt naar de lockdowns, hè? Dat was ook dat idee. Nou joh, is toch geen probleem?
Nou, je zag veel vies tegen.
Ja, je zag hoe depressief mensen werden.
Nou ja, nog
En dat zie je in Her ook. Het is niet dat die mens gelukkig daar wordt. Theodore wordt niet gelukkig. Aan het begin hangt er al zo'n sluimering om hem heen. En dan krijgt hij die Samantha en dan bloeit hij weer op. Maar het is eigenlijk een wankelmoedig mens. En aan het einde realiseert hij dat hij helemaal geen band heeft met een ander.
Zo zie jij dat. Maar ik
nou ja, zo eindigt het.
Weet ik. Maar ik bedoel... Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft gewoon een heel grijs, gematig leven. Weet je wel? Het is een man of een jongen, die gaat daar ook niet uitkomen. Dus, en dan komt techniek en die kan hem even meenemen in die roes. Die is eindig. Ja. Die is op een bepaalde manier fake. Het is maar net wat noem je. Maar
maakt het alleen
maar
erger.
Het heeft in zijn hoofd afgezet. Maar natuurlijk heel verleidelijk had.
Ja, absoluut.
Heel verleidelijk.
Maar maakt het wel
erger.
Als je
dus zo'n suffig leven, wat we misschien allemaal wel hebben. En je denkt dan, en hier kan ik dus... Dat is hetzelfde wat drugs doet, alcohol doet, weet je. Dat je gewoon even opgetild wordt. En dan met eigenlijk het grootste afrodisicum wat de mens misschien heeft. De liefde of aandacht. Ja. Ik bedoel, dat geeft drugs ook niet. Ja. Dat geeft een soort roesachtig iets en alcohol ook. Maar geeft niet dat.
Nee.
Dit is misschien het hoogste goed wat we als mens elkaar kunnen geven.
Nou ja, een bepaalde vorm. Het hele punt is dat hij dus inderdaad geen leven deelt. En je merkt dat hij daar wel degelijke honger naar heeft.
Ja,
dat heeft ieder mens. En dat hij op een bepaalde manier ook eigenlijk wil dat zij materialiseert. Waarom? Om het singulier te krijgen, om het tastbaar te maken. En ik denk dan komen we ook aan iets wat dus AI nooit en te nimmer kan geven. En dat hangt inderdaad samen met dat delen van een leven, hechting, een vorm van verbondenheid die niets met functionaliteit te maken heeft, maar met verbinding, met verbondenheid, met het idee dat je... Daarom zei ik ook zo even dat samen zijn. En jij hebt gelijk. Je zegt van ja, maar je ziet het toch uit elkaar vallen. Ja, maar dat is volgens mij ook een deel van de hedendaagse problematiek. Ook dat mensen zich onveilig voelen, dat ze op allerlei manieren gepamperd willen worden, dat ze nou een overheid roepen. En toch niet daar gelukkig van worden.
Ja.
En daarom ga je eindeloos daten of zo. Hè? Want dan
Ja, maar het speelt zo slim in.
Absoluut.
Op, kijk, want wat jij schetst over het samen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat die hunkering bijna ieder mens, zeg maar, heeft. Hè? Dat is een oergevoel. Maar dat is ook bij de moderne mens mislukt natuurlijk totaal. He, dus dat,
bij veel mensen is dat lastig, ja. Zeker.
Het begint bijvoorbeeld al op school, wat jij zegt, weet je wel. Van, je wil samen zijn, maar ik vind het niet fijn of diegene stinkt en dan wil ik niet naast zitten. Of die heeft rare ideeën en dan raak ik van slag. Ja. En zo ploeteren wij ons leven door. En blijkt dat we dat gewoon... een eerste vriendje, ja, die is misschien helemaal niet zo aardig. Of de eerste meisje, weet je, wat je verliefd op wordt. Nou, dat blijkt een bitch te zijn. En zo kneuzen we onszelf er doorheen, zeg maar.
Ja.
En dat gaat met de ene mislukking naar de andere mislukking. En sommige dingen lukken, weet je. Maar zo dat samen zijn, dat zet jij zo romantisch neer.
Nou ja, nee, maar laten we het niet overdrijven.
Oké. Okay.
Laten we het niet overdrijven. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende gradaties en verschillende vormen. Maar ik ben toch nog heel blij dat ik... mijn vader leeft nog en die komt dan op bezoek en we bellen elkaar. Nou, dat is één ding. En dat is niet dat je continu iemand plat belt. Of dat je steeds met elkaar overdoet. Maar dat is wel een soort basis. En zo heb je dat ook met mijn kinderen. De een misschien meer dan met de ander. Maar dat is wel al een... Dat zijn die draden waar we het net over hadden. En die zijn toch vrij belangrijk. Maar dat geldt ook voor collega's. Of hier bij de nieuwe wereld. Of vriendschappen. En ik denk dat ook als je vraagt aan mensen, hè, waar ze nu op dit moment het meeste genoegen uitputten, wat ze het belangrijkste vinden, dan zijn het eigenlijk relaties. En je hebt helemaal gelijk, dat gaat natuurlijk heel veel stukken ook. Misschien juist ook wel omdat we ons eigen gevoel zo centraal stellen.
Hè, dus dat waar dit op inspeelt.
Waar dat op inspeelt.
Zo van, hier heb je bijna recht op.
Ja.
We zitten echt in een tijd dat je vindt, maar ik heb hier toch recht op.
Ja. Ja, nee, maar dat is denk ik ook de boodschap van de film. En dat is ook waar hij op uitkomt aan het einde. Dus toch ook een besef van... jeetje, ja, ook naar aanleiding van zijn eigen scheiding. Van, ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd wat die ander voelt. En juist door die confrontatie met Samantha... wordt hij als het ware gedwongen om zich te gaan verplaatsen. En ik denk dat ook... Je weet niet hoe de toekomst loopt. Hè, maar je kan ook zeggen, ja, een samenleving die dat onderdeel... van de betekenis en de waarde van relaties zo zwaar verwaarloost... ja, die komt gewoon zelf ook organisatorisch op allerlei manieren in de problemen. Mensen worden daar wantrouwend, ze voelen zich niet meer verbonden, ze gaan alleen nog maar voor zichzelf. Een beetje een soort neoliberale context, waarin uiteindelijk ook een politieke gemeenschap op de lange termijn misschien gewoon wel oplost. Dus daar word je misschien ook niet vrolijker van, maar ik denk dat het geen houdbare attitude is.
Ja, maar net zoals met roken, weet je, de tabaksindustrie, die weet ook heel goed, we moeten jong beginnen.
Ja.
He, want dan zijn ze
Vatbaar.
Zijn ze vatbaar. Nou, je kan dat wat hier nu ook allemaal gebeurt. Je ziet, neem TikTok. Dat is een soort light versie al, zeg maar, van ChatGPT. Ja. Ja, dan zie je het al helemaal met, nou oké, okay, dan wel binnen die draden, maar met de familie. Kijk, onze Johan, die kan ook leuk zingen. Nou, hup, heeft hij nieuwe nummer gecomponeerd en dingen. En onze Elisa, die kan ook geweldig schilderen. Weet je, allemaal door met die AI gedaan. Je ziet het voor je. Dus die kinderen worden er van jongs af aan natuurlijk al meegenomen.
Ja, ja, maar daar ben ik ook het helemaal mee eens. Kijk, en daarom zul je ook, dat was ook al de boodschap in mijn tijd van onbehagen, we zullen dus op de een of andere manier een geestelijke verhouding of een zielsmatige verhouding moeten zoeken tot die moderne techniek. En met name
zeg ik met een filosoof, want belangrijk.
Dit is natuurlijk een hele diep spirituele kwestie, die tegelijkertijd verbonden is met hoe je in je eigen lijf zit en lichamelijkheid. Hè. En dat is, nou ja, goed, dat is een lijn waar ik sowieso heel veel interesse in heb. En wat denk ik op een bepaalde manier ook tevoorschijn komt. Of het nu mensen zijn die aan mindfulness gaan doen of aan yoga of... die lichamelijkheid is daarin, en ik zeg niet dat dat de weg is... Maar die lichamelijkheid is daar wel een wezenlijk component. En ook die betrokkenheid op die omgeving. Dat is een wezenlijk onderdeel van die verhouding tot techniek. En het anders zijn van die ander, om daarmee om te kunnen gaan. En om dat juist ook een plek te geven.
Toch? Ja, maar je moet denk ik wel behoorlijk sterk in je schoenen staan. En we rommelen de volgende generatie erin. Absoluut. Juist omdat het met zulke leuke, creatieve dingen is, zeg maar.
Ja, dus dat is helemaal waar.
Dat is natuurlijk ook het gevaar. Van dat het nu juist komt van dat die creatieve kant, dat we daar zo goed in zijn.
Ja, nee, het is een soort suiker, hè, maar dan, dan nu geestelijk suiker. Of suiker van de verbeelding. En daar voeden we natuurlijk wel onszelf en onze kinderen mee. En daar staan dus ook vormen van geestelijke obesitas.
Nou, ik vind ook, ik ken jongeren van 20 plus, zeg maar, en die dan zo iemand als Jordan Peterson, zeg maar, echt ook dan nu als soort nieuwe messias zien.
Ja.
Als een soort antigif ook wel op deze tijd. Dus ook juist heel erg detoxen op die telefoon, op die techniek. Weer terug de Bijbel gaan lezen bijvoorbeeld, omdat hij dat ook zo virtuoos kan vertellen, weet je, weer terug naar eigenlijk een beetje de oude, conservatieve waardes. Dus.
En dan begon je zo even tegen mij. Ja, opa vertelt. ga jij nog even een slag erbij doen?
Dat was in het vuur van de discussie. Ja. Dat had meteen scherp.
Dus. Maar helemaal terecht. Nee, maar ik denk dat die zinvraag een van de meest prangende vragen van dit moment is. Ja, dus van, wat doe ik hier op aarde? En wat betekent het dan, mens zijn? En wie kunnen we daar iets over leren? Hè? En wie kunnen daar een richting wijzen? En zo'n Peterson heeft dan een zeker gezag dat bijna profetisch is. Omdat hij geeft nieuwe levensvoorschriften. En daar zit ook absoluut de kern van waarheid in. En bij mij is al het thema bijvoorbeeld discipline. Dat is al in 2004 komt dat al voorbij. En niet als alleen maar iets repressiefs, maar ook als iets wat een mens sterker kan maken.
Nou, mag ik er even op inhaken, op discipline?
Ja. Ja.
Dus, er wordt volgens mij ook gezegd 2000 uur of wat is het? 10.000 uur voordat je goed piano kan spelen en dat soort dingen. Nou, ik bedoel, jij hebt ook heel veel uren gestudeerd, ik ook. Ja. Omdat we ons willen bekwamen.
Ja.
Nou, als ik dit nu zie wat er kan, dan heb ik echt zoiets.
Laat maar. Ja, maar dan komen we
weer
terug
dus bij. Dus dat is echt dat ik discipline, terwijl ik super gedisciplineerd ben. Ik ga niet eens meer aan het begin, want ik ben al verslagen.
Ja, nee, maar kijk, dan komen we weer aan het begin van ons gesprek. Hè? Dat het, je moet dus niet functioneel daarnaar kijken. Je moet het in termen van zin bezien. De schaakcomputer kan al lang en breed van ons winnen. En toch zijn er mensen die blijven schaken. Een auto rijdt veel sneller dan iemand kan sprinten. Een paard trouwens ook. En toch blijven wij ook nog hardlopen. En dat is omdat die activiteit heeft dus meer dan alleen een functionele betekenis.
Wij zitten in de hobby-sfeer dan als mens. Wij zijn een beetje leuk aan het hobbyen omdat dat ons zin geeft.
Nou ja, hobby is misschien het verkeerde woord. Je kunt ook zeggen, net als bij Aristoteles, dat wat om zichzelf draait, is juist het hoogste. Want de rest staat altijd nog weer in het teken van iets anders. Het zijn juist die activiteiten die om zichzelf draaien. En ik denk dat geldt voor een deel voor een goede timmerman ook. Weet je? Als jij gewoon mooi aan het werk bent, of een gitarist, of een. Dat voor een deel ook een soort bevrediging in zichzelf heeft. Of een zin in zichzelf. Een bevrediging is alweer het verkeerde woord. Dan lijkt het alsof het. Maar dat je daar ook iets van leert. Dat je er iets van terugkrijgt. Dat je.
Ja, daar ga ik er helemaal in mee. En we moeten bijna afronden, want jij moet weg. Maar daar ga ik helemaal in mee. Maar je hebt toch ook misschien een romantische gedachte van dat je als mensheid zo van, ik ga 10.000 uur gitaar spelen en dan wordt het goed, weet je wel. Okay. Maar ergens wordt er een Jimi Hendrix geboren.
Ja.
Hè, dus ik bedoel, ook, er zit ook iets van, misschien word ik dat wel. En daarom stop ik er nu 10.000 uur in. Dat is gewoon gone. Weet je wel, dus zeg maar die... Ja, toch misschien
Dat ga je denk ik te ver in. Dat blijft... Wij zullen dat heel mooi blijven vinden. Ook al kan een computer of een robot op een gegeven moment ook... dan denk je, nee, ik wil een mens zien. We gaan toch ook niet naar een schaakpartij kijken... en dan zetten we... Nee, dan willen we toch mensen zien schaken. En dat is namelijk een deel van de lol. Dat mensen verliezen, dat het pijn doet. Dat ze hebben moeten trainen. En daar herkennen we het menselijk in. Niet louter in die functionaliteit. Dat is een enorme verwarring. Als we echt ons op die functionaliteit gaan richten. Of op de consumptie en de beleving. Want dan is het inderdaad allemaal inwisselbaar. Maar als je samen iets doet, dan wordt het een ander verhaal. Nou ja, en dat samen is niet alleen maar zoetsappig. Hè? Want dat is een vorm waarop je dat kunt invullen. Maar dat is natuurlijk niet de enige mogelijkheid.
Ook samen ruzie maken.
Samen ruzie maken. Ja, dan zie je er samen maar eens uit te komen.
Nou, Ad, ik ben blij voor jouw bijzijn. Ik zie het toch een beetje somber erin, maar er is hoop.
Ik zie ook wel die enorme kracht en die tendens. Maar daarom en ik denk ook dat dat een bedreiging vormt, maar daarom moet je ook articuleren wat niet vervangbaar is. Wat niet door zo'n computer gedaan wordt. En we hebben al een paar van die dingen geraakt. En dat is juist ook om mensen erop te attenderen dat... wanneer je eenmaal puur functioneel naar de werkelijkheid kijkt... dan kan heel veel worden weggeschrapt. En dan is inderdaad... dan kun je een rechter... die kun je gewoon vervangen door een goede AI.
Ja, want die kent het
wetboek. En een dokter kun je gewoon door een goede AI. Maar dan is het de hele vraag van... goh, is nou recht? Is dat alleen maar een gerechtelijke uitspraak... Waarin we op basis van alle data zo'n objectief mogelijk oordeel willen vellen? Of is het feit dat een ander zich in mijn situatie inleeft, dat hij kennis daarvan neemt, dat hij een toga aan heeft en dat hij dader en slachtoffer bij elkaar brengt, dat er pijn wordt gevoeld, dat daar een ritueel plaatsvindt waarin iets verschijnt van wat het betekent om onrecht te verduren. En om verzoening te vinden door bijvoorbeeld een straf. Ja, dat is wat je dus met elkaar in dit geval ritueel organiseert. En ik denk wel, zeker in Nederland, dat wij in onze informalisering... En tegelijkertijd functionele benadering van allerlei fenomenen... dat we geen oog hebben voor die rituele dimensie van dat samen zijn. Want het is ook een gerechtelijke uitspraak, of eigenlijk een proces, is een vorm waarin je dat samen zijn reguleert. En dan is het ook al dat er iemand heeft geluisterd naar mijn pijn of naar mijn motieven en dat meeweegt. Dat is ook wat mensen bij elkaar en zich ervoor zorgt dat je misschien kunt verzoenen met wat er gebeurt.
Zou het zo kunnen zijn, zeg over 10 jaar... He, dan is dit al behoorlijk ver uitontwikkeld. Dat zeg maar een beetje zo de miljonairs van deze wereld. Die hebben een soort aparte community.
Ja, die kunnen dan met elkaar praten.
Ja. Ja. En die leven in de wereld die jij nu schetst. En de rest moet het dan maar doen met de bot.
Ja, de proletarisering. Digitale proletariaat. Ja, dat is natuurlijk gewoon een reëel risico.
Poeh. Nou, oké, dank je, Ad.
Oké.